We waren gebleven in vers 15. Nou ja, die lees ik nog, maar ik denk dat we daar dan wel genoeg over gezegd hebben. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, die afgehouwen boom, die afgehouwen eik, en wel in een ijzeren en koperen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtig worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd. En dat is natuurlijk wel vreemd als het over een boom gaat. Hier, wordt dus hier vinden we dus een overgang van die boom, een uitbeelding is van dat koninkrijk van Babel, maar ook van Nebukadnezar, naar Nebukadnezar zelf. Laat zijn hart worden veranderd. Zodat het niet meer dat van een mens is. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het geen mensenhart meer is. Maar laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laten er 7 tijden over hem voorbij gaan. 7 tijden. Ja, nou, ik lees gewoon verder, want die 7 tijden komen we nog wel tegen. Het was lekker gebak, maar ik heb nu wel een kleine kikker in de keel.
Maar kleintje blijft.
Ja. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. En al zo geschieden, wilde ik zeggen. Maar dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koninkrijk van de mens. En laat de mens zich niks verbeelden. Er is er 1, namelijk de Allerhoogste, die overal boven staat. Die is heerser over het koninkrijk van de mens. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze is natuurlijk altijd leuk, maar zeker in verkiezingstijd. God is degene die de laagste onder de mensen aanstelt. Dat hoeven wij niet te doen, dat doet God wel. En doen die lui die over ons gesteld zijn af en toe niet wat wij willen. Ja, het zij zo. God geeft het koninkrijk aan wie hij wil. En hij stelt daarover zelfs de laagste onder de mensen. Ja, ik zou zeggen dat wordt elke dag bevestigd. Als je het nieuws kijkt. Huh? Nou, over politiek gaan we het nu niet hebben. Maar dit is wel een vers om te onthouden. Kijk, in de schrift, bij democratie, dat is ik ben blij dat we in een land leven waar we gewoon vrij bijeen mogen komen. We hoeven de gordijnen niet dicht te doen hier. We hoeven niet bang te zijn dat we een inval krijgen. Dit kan en het mag. En we hebben nog een redelijke vrijheid van meningsuiting. Hoewel, als het over bepaalde onderwerpen gaat, dan denk ik wel eens van, nou, dat mag dan eigenlijk toch net weer niet, hè? Dat is de laatste weken natuurlijk ook in het nieuws. Hoe heet dat ook weer? Het pamflet van Nashville was het weer. Ja, nou, dat zijn dus dingen, daar mag je eigenlijk niks meer over zeggen. Maar ja, maar wij in een democratie kiezen wij de mensen boven ons. Maar dat is precies het tegenovergestelde van wat de schrift leert. Die zegt, nee, de bovenste, die stelt degene onder zich aan. En God is de heerser, hij is de Allerhoogste en hij stelt daarover wie hij wil. Nou ja, dat geeft ook rust, lijkt me. Hoef je nou niet met al die politieke beslommering en al dat gedoe bezig te houden. God heeft toch alles in de hand. We zouden ons druk over maken. Zelfs de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belshazzar, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. En dat had hij ook kunnen weten, want dat was natuurlijk al eerder gebeurd. U bent er wel toe in staat. Ja, dat wist hij natuurlijk al. Want de geest van de heilige goden is in u. Belshazzar is overigens Daniel. Hè? Zo had Nebukadnezar hem genoemd naar de naam van zijn God. Laatst in het vorige vers. Toen stond Daniel... Oh, hier staat dat. Toen stond Daniel, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei, Belshazzar, laten de droom en de uitlegger van u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haatte en de uitleg ervan uw tegenstanders. Daniel pakte het tactisch aan. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk en zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels van de lucht in de lucht nestelden in zijn takken. Ik heb al vaker gezegd, daarom is Daniel zo'n lang boek. Omdat alles nogal eens herhaald wordt. He, er wordt een droom gedroomd, vervolgens wordt de droom verteld en dan wordt de droom nog eens uitgelegd vaak. Dus ja, dan passeren de dingen een aantal keren de revue. Maar zo krijgen we het in ieder geval goed mee, zou ik zeggen. Maar als ik in mijn schooltijd de dingen zo opschreef, dan ging het toch al met de rode pen doorheen. Je mag dingen wel nog een keer zeggen, maar dan moest het toch wel met andere woorden. Nou ja. En toch zat ik op een school met een Bijbel. Toen wel, hè? Maar we gaan verder. Die boom die u gezien hebt, en dan laat ik de hele tussenzin weg, dat bent u, o koning. Nou, dat had ik dus al aangegeven, daarmee was ik op de muziek vooruit gelopen, maar hier staat er dus. U bent dat koning, u die groot en sterk bent geworden. Dat is natuurlijk figuurlijk taalgebruik, hè. Het is niet zo dat Nebukadnezar een of andere fitnessgoeroe was of zo. Nou ja, hij was groot van aanzien en sterk van macht. Dan bent u ook koning, u die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel. En uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat zijn echt wel uitspraken die we vinden over die Nebukadnezar. Ik heb al eerder gewezen op dat begrip koning der koningen. Nou hier weer, uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel. En uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. He, dat reiken tot de hemel, dat zal ook ongetwijfeld een verwijzing of een knipoog, hoe je het ook wilt zeggen, zijn naar die toren van Babel. En zo is Daniel in Daniel 2 zei, u bent dat gouden hoofd, koning Nebukadnezar. Uw heerschappij reikt tot aan het einde van de aarde, dat nu de koningen wachten, namelijk een heilige heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, hou deze boom om en vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzer en koperen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan. O koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Ja, daar heb ik verder niet zoveel aan toe te voegen, we lezen het gewoon door. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, er komt nog een waarschuwing bij van Daniel. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Nou, dat was allemaal onzin. Want we hebben gelezen dat de Allerhoogste hem daarover aangesteld had. En dat, dat had hij ook al eerder van God via Daniël te horen gekregen. En Daniël 2. U bent dat gouden hoofd. De God de Allerhoogste heeft u gesteld, koning Nebukadnezar, over alle koninkrijken der aarde. En hier loopt hij op zijn paleis en zegt hij van, heb ik dat allemaal niet gedaan? Nou, dat is natuurlijk hoogmoedigheid ten top. Dus als God het hem had als God het hem niet gaf of had gegeven, dan had hij het ook niet gehad. En dat zal ook wel blijken uit het vervolg. Ja, dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. Waarom 12? Ik heb geen idee. Nee, ik zou het niet weten. Dat zal ongetwijfeld een betekenis hebben. Ik weet wel dat 12 spreekt van heerschappij. De 12 stammen van Israël. Maar we hebben ook de 12 uren van de klok. Die 12 uren van de klok die heersen over de dag. Gaan er niet 12 uren in een dag, zei Jezus. De 12 maanden. Ja, dat is. Kijk, wij zijn onderworpen aan tijd. En die tijd, dat wordt vaak uitgedrukt in een 12. 12 uur, 12 maanden. Dus. Nou ja, hier na verloop van 12 maanden kwam er in ieder geval voor een periode, lezen we straks, een einde aan de heerschappij van Nebukadnezar. Of het verder ook nog iets met Israël te maken heeft, ik zou het niet weten. Nou, de koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterkte macht en ter ere van mijn majesteit? Nou, dit lazen we in vers 17, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koninkrijk van de mens en hij geeft dat aan wie hij wil. En als koning Nebukadnezar daarover gesteld was, dan was hij misschien wel juist een van de laagste onder de mensen. Dit woord was nog in de mond van de koning, hij was amper uitgesproken, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil. En weer die 7 tijden. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras zoals runderen. En zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel. Totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden. En zijn nagels als die van de vogels. Ja, hier heeft het dus een, dat beeld van die boom die omgehouden wordt. Die hoge boom die verlaagd wordt tot het gras van het veld, dat wordt hier letterlijk voltrokken aan Nebukadnezar. Die een toontje lager moest zingen, hij stond hoog en hij was groot, maar hier werd hij letterlijk en figuurlijk verlaagd. En dat hebben we een aantal keer al gelezen, 7 tijden zou dat duren. En ja, er staat echt 7 tijden. En de vraag is natuurlijk, hoe lang is dat geweest? Ja, en daar wordt natuurlijk van alles. Ik heb natuurlijk ook al gekeken wat anderen daarover zeggen. Er wordt natuurlijk van alles over gezegd. Iemand zei 7 dagen, want langer zou dat niet kunnen als je als koning niet in je koninklijke functie bent. Want er zijn altijd anderen die je troon kapen enzovoort. Is natuurlijk allemaal invulling. Wat ik hier wel lees is dat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden. Ik weet niet hoe lang die zijn, de veren van arenden, maar die zijn toch wel lang. En zijn nagels als die van vogels. Daar zit natuurlijk ook wel allerlei betekenis achter. Maar in ieder geval lijkt me dat langer dan 7 dagen. Ik ben misschien niet in de positie om, over haar, om het over haar groei te hebben. Maar toch, dat wat er bij mij nog op staat, dat scheer ik toch wel elke week weg hoor. Dus, maar eer dat het zo lang is als de veren van Arenden, dan ja, dat weten jullie beter dan ik denk ik. Maar dat duurt wel even toch? Dat kunnen misschien maanden geweest zijn of zelfs jaren. Kijk, het gaat over 7 tijden. In Daniël 7 wordt die term gebruikt van tijd, tijden en een halve tijd. En als je dat optelt, heb je 3,5 tijd. En elders in de schrift vinden we dat op andere manieren uitgelegd. Maar dat is dan 3,5 jaar. Dus dan zou een tijd zou een jaar zijn. Maar daarbij moet ik meteen zeggen dat dit woord, dat woord tijd, tijden en een halve tijd, dat is hetzelfde woord als dat hier gebruikt wordt. Maar dat het ook gewoon voor andere perioden staat. Dus niet per se een jaar. Dus ook meer gewoon het algemene begrip een tijd of een periode. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Al die filosofie eromheen van het kan niet langer geweest zijn dan, ja, weet je, als God het zo bepaald heeft dat het 7 jaar duurt, dan duurt het gewoon 7 jaar, punt. Zo zit ik erin. En dus ik sluit dat ook niet uit. En 7 maanden ook niet. Dus daar valt niet veel meer over te zeggen, denk ik. Maar Nebukadnezar, die hier als een dier wordt verlaagd, hè? Nou ja, dat wordt direct aan hem voltrokken, dat eerste beeld van die stam met zijn wortels in de aarde. En hij zou dus inderdaad rondkruipen als een dier en grazen als een dier. En zijn lichaam zou bevochtigd worden van de dauw, ja, net als die afgehouwen boom. Na verloop van die dagen, die 7 tijden dus, die we nu een aantal keren zijn tegengekomen. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Kijk, dat ga je dus doen als je verstand krijgt, om het zo te zeggen. Ja, als je verstandig bent, dan erken je dat, ook al ben je de koning der koningen, ja, dan erken je dat er één de Allerhoogste is en die de koninkrijken geeft aan wie hij wil. En hij prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een heerschappij voor de Ajonen. En Nebukadnezars heerschappij, ja, dat was een aantal decennia. Dus dat was sowieso maar een heel tijdelijk verhaal. Zijn heerschappij is immers een eeuwige, of een ionische, of een heerschappij van de olam. Overigens, dat is wel grappig, hè? Een eeuwige heerschappij, in het Hebreeuws, maar ook in het Aramees, dit woord, dat woordje wat we dan in het Oude Testament tegenkomen, het woord olam, dit is bijvoeglijk eeuwige, maar dat hele woord kent het Hebreeuws helemaal niet in een bijvoeglijke vorm. Eeuwig, olam. Dus er staat altijd een heerschappij van de olam. Dus er staat altijd gewoon een zelfstandig naam. Hoor. Dus dat zou ook te denken moeten zetten over de betekenis van zo'n woord. Ja, wij hebben dat is bij ons natuurlijk ingekleurd, hè? Eeuwig. Ja, nee, het is van de eeuw. Dat zou een goede vertaling zijn.
Heel verschil.
Ja, heel verschil. Ja. Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Ja, dit doet me ook altijd denken aan woorden in Job. Hè? Van, ja, wie ben je nu eigenlijk? We zijn allemaal als niets, worden als niets geacht. Hij is God, hij is de plaatser, hij is de schepper, hij heeft alles in zijn hand. Niemand kan zijn plannen verijdelen. Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs roem en verheerlijk nu de koning van de hemelen, opdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. En dat is het laatste vers van Daniël 4.
En die 12 maanden ook als je tijd neemt, dit komt weer een paar tijd en hij weer een nieuwe.
Ja, als je het als een jaar neemt, wel ja. Maar dan had er eigenlijk gewoon. Dan zou het mijn zinziens. Ja, dat wordt wat ingewikkeld natuurlijk. Ja. Hè? Waarom staat er dan niet gewoon een jaar?
Ja.
Dan kan je hem inderdaad eens 1 tellen. Maar als er 12 staat, dan zou je hem toch als 12 moeten tellen. Dus er is heus nog wel iets met die 12. Nou ja. Maar dit is het einde van Daniël 4. Hè? En ja, dit we vinden hier de directe toepassing van op Nebukadnezar. En ik zei aan het begin al. Nou ja, je zou profetie en vervulling tegen elkaar weg kunnen strepen. En ja, dat doet men dan vaak ook. En dan ben je er natuurlijk mooi tussen aanhalingstekens vanaf. Maar ik geloof, en ik heb gaandeweg het hoofdstuk gelezen, hebben ook uitgelegd waarom. Ik geloof dat het ook een toepassing heeft op de toekomst. Want inderdaad, Babel zou omgehouden worden. Maar die boom, de vruchten verstrooid en het loof afgesneden, afgekapt. Maar die stronk, ja, die is daar nog. En die wortels, dat Babel is als het ware ondergronds. En in de toekomst zal dat inderdaad hersteld worden. En dat hebben we natuurlijk in de voorgaande studies van Daniël 2 hebben we dat ook gezien, hoe dat koninkrijk van Babel, goud, zilver en koper, dat dat straks hersteld zal worden in een laatste wereldrijk van ijzer met aan het einde ijzer en leem, de uiteinden, de tenen. Nou, ik heb al een aantal in de voorgaande studies ook een aantal dingen laten zien uit Openbaring. Daar wil ik nu mee afsluiten met een aantal versen uit Openbaring 17 en 18. Volgens mij gaat het hier in. Oh, dit is het laatste vers van Openbaring 17. Dacht ik. We laden er even naartoe. Of ik dat juist zeg. Ja, in de pauze hadden we wat diverse gesprekjes en hadden we het ook nog over Babel en over Openbaring. Maar in die laatste hoofdstukken van Openbaring 17, 18 en 19, nou, daar vinden we, ik heb van de week opgezocht, ik dacht dat, daar heet het Babylon, hè, de Griekse versie van de naam. Maar daar vinden we Babylon, vinden we 6 keer vermeld. De naam Babylon, ook veelzeggend, hè? De 6 en 666, die 6 komen telkens maar weer terug. Maar dan wordt het hier in Openbaring 17 voorgesteld als een hoer. En dan wordt er gezegd, de vrouw die u gezien hebt is de grote stad. Ook dat vinden we een aantal keren in dat openbaar, in die hoofdstukken, die grote stad. Er wordt telkens gezegd dat het een grote stad is, hè? Zoals die grote boom, die grote toren. Het is altijd groots, altijd aanzienlijk. De vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. En dan het volgende vers is Openbaring 18 vers 1, in onze indeling, hè? Want het verhaal gaat gewoon verder natuurlijk. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen, het grote Babylon. En hier gaat het over de uiteindelijke val van Babylon. Nou, we vinden uitgebreid beschreven hoe Babel straks in de toekomst echt een wereldstad zal zijn. In Openbaring, lees je 3 hoofdstukken, dan daar wordt uitgebreid beschreven hoe het echt een handelscentrum van de wereld zal zijn. En dat ook de ondergang van Babel, Ja, daar kijken de mensen weemoedig naar, want die zien daar hun inkomsten letterlijk in rook opgaan. Want de rook van die grote stad, dat wordt allemaal beschreven in die hoofdstukken. En hier wordt over die val van Babel gesproken. Hij riep met een engel kwam neer uit de hemel, net zoals die wachter in Daniel 4, neerkwam van de hemel, en die riep ook met krachtige stem. Nou, daar wordt Babel, in Daniel 4 wordt beschreven hoe het tijdelijk wordt, aan banden wordt gelegd, hè, met die koperen en ijzeren band. En hier gaat het dan weliswaar over de definitieve val van Babel, maar het zijn dezelfde termen die hier gebruikt worden in Openbaring, en die herkennen we als we Daniel hebben gelezen, hebben onderzocht. Zij is gevallen, het grote Babylon. Ja, in de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om. Ja, het is bijna hetzelfde, alleen de ene keer...
Ja, we zitten ertussen.
Ja, zeven tijden. Zeven tijden. Zeven tijden zitten daartussen. Daar zitten zeven tijden tussen. Maar wat zijn die zeven tijden? Dat is nog een vraag die ik open heb staan. Ja. Nou, ik lees even verder. Dan komen we zo nog even terug op die zeven tijden. Zij is gevallen uit grote Babylon, een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en gehate vogels. Kijk, en dat en, dat lezen wij vaak als een plus, maar ik zeg al vaker, het is soms gewoon een toelichting op het voorgaande en dan betekent het, dan heeft het het idee van namelijk. Het is een woonplaats van demonen geworden, een schuil, nou leg dat eens uit, nou een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. Namelijk een schuilplaats voor allerlei onreine en gehate vogels. Oké, dus die vogels zijn blijkbaar een uitbeelding van die onreine geesten. Nou, dat weten we nu ongeveer wel, hè? Nu we Matthäus 13, Ezechiël 31, Daniel 4 hebben gezien. Ja, dat stond in Daniel 4 ook, hè? Misschien ten overvloede heb ik het er maar weer ook bijgezet. Zijn loof is prachtig, zijn vruchten talrijk, is dat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Ja, dat... Ik ben nu aan het einde gekomen van deze bestudering, deze bijbelstudie, hoe je het ook wil noemen, van Daniel 4. En inderdaad, ik geloof ook wel dat de tijd tussen die teloorgang van Babel, om dat woord dan nog maar een keer te gebruiken, en het herstel van Babel in de toekomst, ja, dat ook daar zeven tijden tussen liggen. Maar de vraag is natuurlijk, wat zijn die tijden? En ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet of dat weet ik nog niet. Maar wie daar ideeën over heeft, ik hoor ze graag. Dus, maar daarover hebben we het... Wellicht ook de volgende keer, maar voor nu ga ik het erbij laten.